Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes, ook gasten. En ook de luisteraars thuis die meeluisteren via internet of kerktelefoon. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze dienst. Ik heb namens de kerkraad een aantal mededelingen voor u. Op 25 mei aanstaande wordt de jaarlijkse kerkvisitatie gehouden. U wordt als gemeente in de gelegenheid gesteld onderwerpen aan de visitatoren voor te leggen. Indien iemand de visitatoren wenst te spreken voor een zaak die met de kerkraad niet kan worden opgelost, dan dient men dat van tevoren schriftelijk of per e-mail aangegeven bij de scriba. De heilige doop is aangevraagd door broeder en zuster Erik en Mirjam Koijker voor hun zoon Daan, door broeder en zuster Jan en Annelies Visser voor hun zoon Henk-Jan, en door broeder en zuster Bas en Marielle Geertsema voor hun dochter Bo. En de doopbedieningen zullen in deze middagdienst plaatsvinden. Donderdag 21 mei, hemeldag, is er 's morgens om 9:30 een eredienst waarin dominee Gert Hutten voor zal gaan. En laat u niet afleiden door wat er onder de koepel staat, want daar staat op sommige staat vrijdag en op sommige staat 31 mei. Maar het is gewoon nu aanstaande donderdag om 9:30. Dan mag de kerkraad met blijdschap meedelen dat hij op hun verzoek en na gesprek en onderzoek toegang heeft verleend tot de gemeenschap van de kerk en het gebruik van de sacramenten met ingang van 31 mei aanstaande aan de volgende broeders en zusters: aan Christian en Judith Bos, aan Erik ten Arve en Maaike Kiezenberg, en zij zijn van plan te trouwen op 9 oktober aanstaande, aan Rosalinde Lauwersen met haar twee kinderen, Daan en Zara, en zij worden alle drie gedoopt op 31 mei aanstaande, en aan Joost Vergouwen en aan de familie Beekman, Eipie en Drees, met hun drie gedoopte jongens Albert, Helmich en Menno. De collecte vandaag is bestemd voor de hulpbehoevende kerken. Dan wordt op verzoek nog meegedeeld dat bij de uitgang na deze dienst flyers uitgereikt worden voor de klassieke vriendendienst van volgende week zondagmiddag. En met het verzoek uiteraard om die ook weer vrijgevig uit te delen in uw omgeving. De voorganger vanmorgen, broeder Versteegd uit Lunteren, en in de middagdienst zal voorgaan door meneer Gert Hutten. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Broeders en zusters, goedemorgen. Ook luisteraars via internet wellicht. Ik heb vanaf 19 januari in uw gemeente mogen stage lopen. Ik ben bij verschillende van u op bezoek geweest en het waren fijne ontmoetingen. Ik was ook heel blij met het vertrouwen dat ik van uw gemeente gekregen heb om hier vanaf 19 januari stage te mogen lopen. En ik zal u vertellen, ik heb me in die twee maanden ook echt wel leerling gevoeld. Dominee De Haan heeft mij nog wel het een en ander bijgebracht. Ik heb bij u in de keuken mogen kijken. Ook in zijn keuken, letterlijk en figuurlijk. En ik heb gezien hoe druk hij het heeft. En wat er allemaal op hem afkomt. En wat er zo gebeurt als je dominee bent. En ik heb daar wel respect voor. Een van de eerste dingen die ik van hem kreeg, dat was uw gemeentegids. Dat is een dik boek. En er staan heel veel namen in. Dat blader je dan zo eens door voor jezelf thuis. En dan denk je, nou... Daar is nogal wat organisatie daar. Heel veel namen, heel veel commissies. En ik denk, weet je wat? Daar ga ik een preek over maken. Het gaat vanmorgen over uw gemeentegids. Want die gemeentegids is Gods genade. Wij willen eerst onze afhankelijkheid aan de Heere betonen en zijn groet ontvangen. Daarvoor gaan wij staan. En dan zeggen wij: onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade voor u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen aan het begin van deze eredienst de naam van Hem die ons bijeengeroepen heeft loven en prijzen in ons lied. Wij zingen Psalm 63 vers 1 en 2. Leven toetsen aan de wet van God en luisteren naar de 10 woorden. Aansluitend verootmoedigen wij ons in ons lied en dan zingen wij Psalm 84 vers 6. Toen sprak God deze woorden: ik ben de Heer uw God die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer en vereer ze niet. Want ik, de Heer, uw God, ik duld geen andere goden naast mij. En voor de schuld van ouders laat ik de kinderen boeten, ook het derde geslacht en het vierde wanneer ze mij haten. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, Dan bewijs ik u mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, die laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag, dat is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. En dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor de slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in uw stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin leeft. En op de 7e dag rustte hij. En daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor je vader en je moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. En leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, evenmin op zijn vrouw, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Vraag om zijn zegen en om de aanwezigheid van zijn geest. Heer in de hemel, almachtige God, barmhartig Vader, graag komen wij bij u. Want wij hebben dorst. En zonder uw hand die ons overeind houdt, voorthelpt, zonder uw hand kunnen wij helemaal niet. En daarom is het zo heerlijk om naar de kerk te komen. Uw bemoediging mee te krijgen. Samen te zingen. Bij u te willen zijn. Echt geweldig. Om u door u geroepen te weten. Wat een genade. Als je daarover gaat nadenken, over die genade, dan welt er dankbaarheid op. In ons hart. Om dat geweldige werk dat uw Zoon heeft gedaan, samen met Vader en de Heilige Geest. Deze wereld gered. Ons gered van de ondergang, van een onherroepelijke dood, van leven in pure ellende. Heer, wij zijn u dankbaar dat u ons toch wilt zien, in al onze ongerechtigheid, mijn zonde. In dankbaarheid komen wij voor u, maar we komen ook samen voor u om onze schuld, onze zonde te belijden.
Er is veel dat voor u niet kan bestaan. Er was zoveel eigenbelang. Heer, vergeef. Wij beroepen ons op uw Zoon, die zijn leven voor ons gaf. Hij die het voor ons verdiend heeft, wilt u ons nabij zijn, hier in de kerk. Help ons bij alles wat we te doen hebben, wilt bij ons zijn, door uw geest. Open ons hart. En laat het mogen zijn tot uw eer. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. Ik heb voor u twee bijbelgedeelten uitgekozen. Eerst uit Nehemia, dat gaat over de herbouw van de muren van Jeruzalem. En in dat bijbelgedeelte staan nogal wat namen, zoekt u vast gerust op hoor. Nehemia 3 vers 1 tot 12. In dat bijbelgedeelte staan nogal wat namen. Ik heb voor mezelf vanmorgen nog eens even geoefend. Want het zijn niet de namen van Henk en Jan en Piet. Maar het zijn moeilijke namen. De twee bijbelgedeelten die wij gaan lezen vanmorgen moeten maar zien als het raamwerk voor de preek. Want de tekst ligt natuurlijk even wat anders. Oh, die gaan nog weg. De kinderbijbelklas gaat nog weg. Dag kinderen, tot straks. Of zijn ze al weg? Ze moeten nog gaan zingen. Oh, zie je wel? Even de klus kwijt. Het staat allemaal zo mooi op mijn papier. En dat was Psalm 136, als ik het goed heb, want ik heb het wel opgeschreven. Psalm 136, vers 1 en 2. En dan ga ik daarna verder vertellen over Nehemia. Dat ze losgelaten worden. Dus nu mogen de kinderen naar de kinderbijbelclub. En ik zeg het nog maar een keer. Dag kinderen, tot straks. Ondertussen al het een en ander meegekregen over Nehemia. Dan zie je maar, dan ben je zo geconcentreerd op de liturgie en dan vergeet het weer. Maar we gaan lezen Nehemia 3 vers 1 tot 12. Zoals gezegd, dat gaat over de herbouw van de stadsmuur. En vers 12, vanaf vers 12 tot het eind van het hoofdstuk gaat nog heel eind verder, tot vers 32, allemaal namen. En bij, toen ik zo zei over de gemeentegids, toen dacht ik ook bij mezelf, nou, er is een hele organisatie aan vooraf gegaan natuurlijk, die herbouw van de muren. We gaan het maar eens lezen, vers 1 tot 12. Eliasib, de hoge priester, begon samen met zijn medepriesters aan de herbouw van de schaafspoort. Nadat ze die hadden ingewijd, plaatsten ze de deuren en wijden ze het gedeelte van de 100 toren tot de Hananel-toren in. En naast hem werkten de mannen van Jericho. En daarnaast Zakur, de zoon van Imri. De vispoort werd door de zonen van Sena aangebouwd. Ze legden de balken en plaatsten de deuren compleet met sluitbalken en grendels. Naast hen voerde Meremot, de zoon van Uria, de zoon van Hakkos, de herstelwerkzaamheden uit. En daarnaast Mesulam, de zoon van Berechia, de zoon van Mesezabel. En wat verderop trok Sadok, de zoon van Baana. Daarnaast weer werkten de inwoners van Tekoa, maar de aanzienlijken van die stad deden niet mee met het werk van hun heer. De oude poort werd hersteld door Jojada, de zoon van Paseach, en door Mesulam, de zoon van Besotja. Ze legden de balken en plaatsten de deuren compleet met sluitbalken en grendels. Naast hen werkte Melatja uit Gibeon en Jadon uit Meronot met de mannen uit Gibeon en Mispa, waar de residentie van de gouverneur van de provincie Trans-Eufraat was. En weer verder Jeruzalem, tot aan de brede muur herbouwd door de goudsmid Uziel, de zoon van Garhaja, en door Ganania, een zalfbereider. Refaja, de zoon van Gur, en het hoofd van de ene helft van het district van Jeruzalem, werkte daar weer naast. Jedaja, de zoon van Garumaf, herstelde het gedeelte tegenover zijn huis, en Gattus, de zoon van Gasapnea, werkte naast hem. Een volgend gedeelte met de bakoventoren, die werd hersteld door Malkia, de zoon van Garim, en door Gassib, de zoon van Pagat Moab. Salem, de zoon van Halloges, en het hoofd van de andere helft van het district van Jeruzalem werkte naast hem, samen met zijn dochters. Nou, dat ging toch redelijk met al die namen. En dan lezen wij nu Romeinen 6. Romeinen 6, vers 13 tot 23. En na die lezing zingen wij met elkaar gezang 140, vers 3. Romeinen 6, vers 13 tot 23. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als de levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar u leeft onder de genade. Betekent dat nou dat wij vrijheid mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen. Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood. En wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. Maar God zij gedankt, u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd. En bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van de zedeloosheid en het onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. En wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. En op die twee volgende teksten wilde ik wel even een cirkeltje omheen zetten. Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst uw toewijding aan hem. En dat wil ik even onderstrepen. Het is dus niet zo dat u in dienst van hem rijkdom en voorspoed verwacht, maar uw beloning is toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover de Bijbellezing. Tekst voor vanmorgen. Zondag 24 uit de Heidelbergse Catechismus en zondag 32a. Ik zie heel veel mensen bladeren in het kerkboek. Het staat bij mij op pagina 602. Ik heb die blauwe. Zondag 24. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een deel daarvan zijn? Omdat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, geheel volmaakt en in alle opzichten met Gods wet in overeenstemming moet zijn. Terwijl zelfs onze beste werken in dit leven allemaal onvolmaakt en met zonde bevlekt zijn. Maar hebben onze goede werken dan geen verdiensten? God wil ze toch in dit en in het toekomstige leven belonen? Deze beloning wordt niet uit verdiensten, maar uit genade gegeven. Maar maak deze leer de mensen niet zorgeloos en goddeloos. Nee, want het kan niet anders. Of ieder die door een waar geloof in Christus ingeplant is, brengt vruchten van dankbaarheid voort. En dan zondag 32a, dat ligt in het verlengde daar wel van. En opvallend is dat het er ook weer gelijk onder het deel van de dankbaarheid staat. Zondag 32a, nu wij uit onze ellende zonder enige verdiensten van onze kant, alleen uit genade door Christus verlost zijn. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Omdat Christus ons niet alleen met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, maar ons ook door zijn Heilige Geest vernieuwd tot zijn beeld, opdat wij met ons hele leven tonen dat wij God dankbaar zijn voor zijn weldaden en opdat hij door ons geprezen wordt. Vervolgens om ook zelf uit de vruchten zeker te zijn van ons geloof en om door onze godsvrezende levenswandel ook onze naasten voor Christus te winnen. In aansluiting op de preek zingen wij straks uit het liedboek gezang 78 vers 1, 2 en 4. Dus liedboek 78, 1, 2 en 4. En dan pak ik weer opnieuw even dat kerkgidsje. Broeders en zusters, jongens en meisjes, ook luisteraars via internet, dat kerkgidsje, Dat is voor u natuurlijk helemaal geen onbekend boekje. De hele gemeente staat erin beschreven. Een ledenlijst. Wijkindelingen. De visie en de missie. Allerhande commissies. Van activiteitencommissie tot zendingscommissie. Allerlei mensen die er samen hun schouders onder zetten. Heel veel gemeenteleden ingeschakeld in kerkelijk werk. Prachtig. En laat ik er vooral en direct bij zeggen, ook gemeenteleden met een handicap. Ook zij zijn begaafd. Net zo goed. En dan zie ik daar dat beeld van de herbouw van de muren van Jeruzalem, zoals daar de taken verdeeld waren. Een coördinatiecommissie onder leiding van Nehemia. Werkmeesters, stenensjouwers, metselaars, cementdraaiers. Mensen die zorgen voor pannen, soep en broodjes. Ploegendiensten, koffiezetters, bouwtekenaars, aardappelschillers. En afwassers. Alles en iedereen een taak. En als de ene club moe is, dan treedt de ander naar voren. En als je zo met elkaar bezig bent, wat een plezier kun je dan ook met elkaar beleven. Moet je dat eens voorstellen daar in Jeruzalem? Ze wisten natuurlijk heel goed waar ze met elkaar mee bezig waren. Met de veiligheid van de kerkstad. Herstel van de muren. En ze wisten van weerstand. En er was moed voor nodig om te bouwen. Durf en volhouden. Maar er zal ook humor geweest zijn. Zoals dat vandaag ook wel kan. Jan, 16 jaar, net van school. Erop uitgestuurd om een plinterladdertje te halen. Of Leontien, die stiekem een beetje verliefd is op Henk. En met zijn kameraden druk bezig aan de muur. Henk wil dat Leontien voor hem een broodje schuifkaas gaat halen. Samen werken aan de kerk. Samen bouwen aan de kerk. Kerk van God gegeven. Dat is een uiterst serieuze en verantwoordelijke taak. Maar ook een heel plezierig werk. Samen bindend. Saamhorigheid verhogend en een fijne stimulans voor de gemeenschap der heiligen. En voor zo'n geweldig plan als herbouwen van de muren van Jeruzalem, met zoveel mensen, daar is coördinatie voor nodig. Beschrijven van plaatsen en taken. En ook waar je ze vinden kunt, telefoonnummers, adressen, e-mailadressen. Om ook na het werk wellicht nog eens een helder idee te bespreken met elkaar, zodat het werk voor de kerk nog beter gaat. Een kerkgids. Naast de ledenlijst, gids van goed werk. Staat uw naam ook bij een van die commissies? Want samen draaien wij immers de kerk. Maar zou dat bedoeld zijn met goede werken? Ik weet wel, dat is wel het eerste waar je aan denkt. Goede werken, werk eerst voor de kerk. En misschien ook nog wel een soort van nevenactiviteit. Maar zou dat bedoeld zijn? Nou, mooi niet. Want goede werken alleen maken je niet gelukkig. Broeders en zusters, jongens en meisjes, ooit maakte ik een preekbespreking mee na een zondagmorgendienst waarbij het thema was geweest je inzet voor de kerk. En toen zei er een in dat groepje waar ik bij zat, nou, ik ben eigenlijk wel tevreden over mijn rol in de kerk. Alsof diegene zichzelf een schouderklopje gaf. En je voelde dat elk commentaar op die uitspraak eigenlijk al uitgesloten was. En ik heb ook wel broeders ontmoet die me vertelden waar ze allemaal in zaten. Commissie zus, werkgroep zo. En op zich is daar ook niks mis mee. Maar soms vertelden ze dat ook wel met iets van trots. Wat ingehouden, maar toch. En dan hoorde je iets in dat toontje dat je toch wel te denken gaf. Waarbij je eigenlijk min of meer ook aanvoelt, ja, er klopt iets niet. Wat zijn nou eigenlijk goede werken? Dat zijn heus niet alleen geestelijke zaken. En zeker geen zaken of uren die we bij God in rekening kunnen brengen. Alsof het ook maar iets zou bijdragen aan onze gerechtigheid voor God. En ik bedoel niet te zeggen dat God er geen nota van neemt. Absoluut wel. Maar goede werken horen niet alleen thuis in de kerk. Goede werken horen net zo goed thuis in het alledaagse leven. Geen tweedeling in ons leven. Leven in de kerk en leven thuis in de maatschappij. God vraagt ons hele leven, ook dat alledaagse, op je werk, thuis, in je gezin, je vrije tijd, je huwelijk, jou, uw hele leven en het mijne volstrekt niet minder, het staat onder Gods beslag. En de vraag, wat zijn eigenlijk goede werken? Dat is eigenlijk al denken vanuit een verkeerde gezichtshoek. Dat is denken vanuit jezelf. Dat is goede werken doen vanuit het idee van erkenning. Alsof je daar je zekerheid, je vastheid en je vertrouwen in zoeken kunt. In erkenning. Een kind van God doet geen goed werk voor de erkenning. En wij kunnen ook niet bij God aankomen met ons lijstje van goede werken. Want er mankeert altijd wat aan. En dat is niet om onszelf in de put te praten, maar juist dat vraagt nou om erkenning. Want de zonde speelt er zijn berekenend spel mee. Jesaja 64 vers 6. En dan zeg ik dat maar met eigen woorden. Onze goede werken zien eruit als een stelletje bemodderde kleren. Wij kennen toch ons eigen hart. Ons hart dat slim rekent en vaak, nee, eigenlijk altijd, naar onszelf toe. Als we nou dat doen in de kerk of voor de buurvrouw, dan heb ik tenminste wat gedaan. Als een soort verplichting. En eigenlijk is het ook veel beter om die vraag helemaal anders te stellen. Wanneer zouden onze werken nou goede werken te noemen zijn? En wanneer is jouw handelen, je denken, je doen of je laten, je bezig zijn in de kerk of in het sociaal-maatschappelijk leven, je bidden, je stille tijd, wanneer zou dat nou onder de noemer van goed werk kunnen vallen? Als het voortkomt uit geloof. Dat leerden we al in zondag 23. Geen rechtvaardiging voor God uit de drukte voor de kerk. En geen rechtvaardiging voor God uit de drukte voor de naaste. Voor nog geen splintertje. Geloof. Dat is de voedingsbodem voor goed werk. Goede werken alleen maak je niet gelukkig. Gedaan in geloof ontvang je beloning. Er zijn nogal wat bijbelplaatsen die over loon gaan. Psalm 19 vers 12b. Uw dienaar laat zich door Gods verordeningen verlichten. Wie ze opvolgt wordt rijk beloond. En Jezus zelf, hij heeft gezegd, u kunt dat nalezen in Openbaringen 22 vers 12. Ik kom spoedig. En ik heb het loon bij me. Om iedereen te belonen naar zijn daden. En Matthäus 6 vers 4. En jullie vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. In Matthäus 6 wordt juist hetgeen in het verborgene gebeurt, in het licht gezet. Juist wat mensen niet zien, waar ze jou om zouden kunnen prijzen. Maar wat in het verborgene gebeurt. Ook uit het Oude Testament valt er wat te leren. Het optreden van Mozes in die prachtige rij van geloofsgetuigen, Hebreeën 11 vanaf vers 24, wordt hij genoemd als voorbeeld. Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als de zoon van de dochter van Farao. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God, dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde. En waarom deed Mozes dat nou zo? Want daar zit de crux in. Omdat hij uitzag naar de beloning. En daarom waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte. Hebreeën 11. Zo zie je maar Gods loon ook als een bemoediging. Je mag zelfs naar de beloning uitkijken. Alles wat u doet voor de Heer, voor de voedselbank, bij het vullen van een sarfatdoos vol levensmiddelen, in de zorg voor asielzoekers, ziekenbezoek, gevangeniswerk en wat niet al, het is allemaal voor de Heer. Maar het is geen loon naar werken, zoals wij dat kennen. Als een soort van maandloon. Al of niet met vakantiegeld of toeslagen voor onregelmatig werk. God is niet, om zo te zeggen, iemand die zijn portemonnee trekt. Afrekend naar uw geleverde prestatie. U kent die gelijkenis wel van de werkers in de wijngaard. De een werkte vanaf de morgen en de ander had nauwelijks iets kunnen uitvoeren. Maar ze kregen allemaal dezelfde beloning. Het gaat er dus niet om hoe hard jij loopt en hoe druk jij je maakt. Maar het gaat erom of je gelooft en je te laten inschakelen naar je mogelijkheden, naar je gaven, naar de tijd van leven die God jou geeft. Stenensjouwers en broodjesmeerders, soepkokers en metselaars. En daar kan ook die rolstoeler aan meedoen. En zelfs als je oud bent, mijn gedachten gaan ook uit naar de oudere broeders en zusters, fysiek misschien niet meer in staat, dan kan nog uw activiteit bijdragen. Uw gebed, dat is ook activiteit. Het zit niet in het grote. En het zit niet in het zichtbare. In de vele tijd die jij opoffert. Waar jij met jouw zondig hart, en ik niet minder, heimelijk misschien ook wel een beetje trots op bent. Je geneigdheid om je goede werken uit te stallen in een houding van, moet je mij eens kijken. Zonder geloof, geen goede werken. Maar gedaan in geloof, ontvang je beloning, en Gods genade maakt jou niet onverschillig. Want God geeft ons geen beloning omdat wij het verdienen. God geeft ons geen beloning omdat wij het verdienen vanwege de goede inzet. Hij geeft die uit genade. Beloning om niet. Gods vrije genade. Nou, dan zou je kunnen denken, nou ja, dan maakt het ook niet meer zoveel uit of ik wel mijn best doe. Je hoort mensen zo wel eens zeggen, van ja, maar ik leef toch goed. En ik doe niemand kwaad. Ik probeer in vrede met iedereen te leven. En echt, ik kom op voor de zwakken in de samenleving. Ik betaal trouw mijn bijdrage voor de kerk. En ik doe mee aan deurcollecten. En ach, ik doe ook wel eens wat voor ander. Of zoals zou kunnen blijken uit die kerkgids. Ik doe toch ook wat. Het kan ook zijn dat je denkt dat je bezig bent in de kerk, dat het toch een soort van verplichting is. Omdat je nou een keer lid bent. Zoals je lid van een vereniging kunt zijn of een voetbalclub. Dat je meedoet aan de trainingen. En ook eens meedoet met het organiseren van activiteiten. Of misschien wel een aantal jaren meedraait in het bestuur. Maar dan moet je je echt afvragen of dat nou wel de goede houding is. Want plicht of zo'n inzet, dat is de verkeerde gedrevenheid. Want je verdient niks met jouw inzet. Dat is eigenlijk ook een heel Roomse opvatting. Dat je een stukje van je zaligheid zelf zou moeten verdienen. Juist die opvatting stimuleert oppervlakkigheid. Als ik er dan toch niks voor hoef te doen, en als het dan toch alleen maar genade is, wat zou ik me dan nog druk maken? Of dat je goede werken zou doen uit angst. Angst om de zaligheid, het leven bij God, te moeten missen. Je moet dus wel je best doen. Maar daar gaat het niet om. Niet wat jij doet. Niet of jij je best hebt gedaan. Maar wat Christus voor jou heeft gedaan. Dat maakt het verschil. En dat is het criterium. Dat was de uiterste uitwerking van Gods genade. Dat Jezus, Gods enige Zoon, zijn leven gaf voor jou en voor mij. Er is er maar één die het allemaal echt verdiend heeft. Zonder ook maar één moment aan zichzelf te denken. Zonder ook maar het minste splintertje trots. Hij heeft zichzelf echt helemaal weggegeven. En hij is de enige die wat dit betreft recht van spreken heeft. Maar hij is het dan ook die in ons en door ons werkt en graag werken wil. Hij is het die ons inzet. Maar hij ontving het loon. Hij was de enige die er echt helemaal recht op had. En hij schenkt het ons. Er is geen enkele relatie tussen onze inspanning en het aan ons uitbetaalde loon. God kiest niet voor mensen die scoren. God kiest voor mensen die het allemaal hebben verloren. Trouwens, u kent dat voorbeeld wel van de wijnstok en de ranken, de druiven hangen daar aan die ranken, vruchten, bij trossen tegelijk. Maar die vruchten vinden uiteindelijk hun kracht in de wijnstok. Wel door de rank, maar niet in de rank. Zonder stam geen rank. De stimulans voor de vrucht die groeien wil, die komt uit die stam. Nog korter gezegd, de oorzaak van de vrucht, dat is de stam. Het is volstrekt uit verdienste, Christus loon. En het wordt ons loon uit genade. Vanwege goed werk dat hij door ons heeft gedaan en nog wil doen. Broeders en zusters, jongens en meisjes, u hebt ervoor gekozen als kind van God te willen leven. De Heer heeft u gezien. Dat is omdat God u in zijn genade, door de Heilige Geest, uitgekozen heeft. Gods genade niet als een giveaway, geen goedkoop weggevertje, wat je gewoon krijgt en net zo gemakkelijk weggooien kunt. Gods genade maakt jou niet onverschillig. omdat dankbaarheid jouw drijfveer is. En onder die genade is het onmogelijk onverschillig te zijn. Want juist de genade maakt actief. Dat kan niet anders. Een wijnstok is toch op zijn mooist als er van die prachtige trossen druiven aan hangen. En als je zo door zo'n wijngaard loopt, dan ruik je als het ware die geur van haar sap al. En trek dat beeld nou maar eens door naar uw eigen gemeente. Geur van Christus zijn. Gods genade. Stuwende kracht door die rank. Alleen daardoor ontstaat er een rijkdom aan vruchten. Christus als goede boom. De ware wijnstok. En jij geënt, ingeplant in de stam, op die wijnstok. En dat is garantie van een rijkdom aan vruchten. De leer van Gods vrije genade, die maakt niet lui, maar die stimuleert tot activiteit. In beweging komen voor Hem die jouw leven is. Degene die het evangelie van de genade hoort, die kan helemaal niet stil blijven zitten. Die springt op. En die wordt er helemaal enthousiast van. En die laat ook een prachtige gedrevenheid zien. Geen drammerigheid, maar gedrevenheid. En je houding, de dingen die je zegt en die je doet, die komen nou net daaruit voort. Ja. Nou hoor ik hier en daar denken. Ja. Wacht nou eens even. Zo werkt dat bij mij nou net helemaal niet. Ik loop niet zoals u het beschrijft met mijn hoofd in de wolken. Ik zou het zo graag zo beleven, mooi als jij dat kunt, maar zo ken ik het niet. Nou, je moet ook niet denken dat jij dat kunt. Ik weet ook best dat er allerlei barricades in ons leven kunnen zijn. Die dat bepaald niet gemakkelijk maken. En laten wij maar eerlijk zijn. Het is vooral ook ons eigen hart, onze zonde, die ons in de weg zit. Maar dat heft ons geroepen zijn in Christus niet op. Want uitwerking van die roeping, dat is wel opnieuw geboren worden. En kern van opnieuw geboren worden is herstel van het beeld van God. Nieuwe mens zijn door geloof. Door vernieuwing van ons leven. Weet u wat Gods loon is op goed werk? Goed werk. Daar hoort ook uw kerkgang bij. Daar hoort uw gebed bij. Uw psalmen. En uw geestelijke liederen zingen. Hier in de kerk. Maar ook thuis met elkaar. En natuurlijk ook uw burenhulp. En uw werk voor de kerk. We zeiden het al. Het zit niet in het grote. Het zit niet in het zichtbare. Het spectaculaire. Het zit veel meer in het verborgene. Maar Gods loon. Dat is toch zo geweldig. Daar kan echt helemaal geen aards loon tegenop. Want je kunt het beleven. Ons loon is allereerst de zaligheid. Maar het is nog veel meer. Gods loon moet je zeker niet zien als voorspoed of als rijkdom. Gods loon, dat is ook en vooral vrede in je hart. Bevestiging in uw hoop. Geestelijke rust. Vertrouwen in zijn gang met jouw leven. Dankbaarheid. Mooi, hè? Zulk loon. Dat is een positieve reactie op je roeping. door het evangelie van de blijde boodschap, die zich uitwerkt om bij het beeld van de wijnstok te blijven, uit bot in vruchten van dankbaarheid, gewerkt door de Heilige Geest. Kerkelijk activisme is niet jouw drijfveer. Of je gevoeligheid voor erkenning. Of je verplichting. Maar dankbaarheid. Christus als enige grond voor jouw rechtvaardiging. Zijn gerechtigheid. Die wordt u en mij toegerekend. Ons geloof door de Geest. Dat ons ja en amen doet zeggen. Gods werk van het begin tot het eind. God die al dat goed werk in ons begonnen is, die laat ook niet varen het werk van zijn handen. Zo is dankbaarheid jouw drijfveer. Geweldig om zo te mogen leven voor je Heer. Leven in heiliging. Leven uit dankbaarheid, dat doet leven naar Gods wet. De aanduiding van de omgangsregels tussen God en mensen, Gods wet die ook in je hart geschreven is. Je leeft niet onder Gods wet, maar je leeft onder de genade. Als iets ons leert dat wij onder Gods genade leven, dan zijn het ook wel deze twee catechismuszondagen. Vanwege genade leven uit dankbaarheid. Zo is Gods wet in ons hart geschreven. Onze gehoorzaamheid is een zaak van liefde. Vanuit vernieuwde en steeds groeiende kennis van God. Niet van moeten, maar van mogen. En van harte willen. Navolging van Christus. Dat vraagt om heel eenvoudig in zijn spoor te gaan. Niet om te imiteren, geen moralisme, geen uiterlijke vroomheid en ook niet om door de mensen gezien te worden. Maar alleen uit kracht van zijn verlossingswerk. Zo kunt u, kun jij het beeld van de verlosser tonen. Gewoon discipel zijn. Navolging. Betekent vooral dat Gods liefde in ons aan die oppervlakte komt. Liefde die de trekken van het lam toont. Loon op goed werk, dat is uiteindelijk en zeker ook ingaan in Gods koninkrijk. Loon wil ook zeggen dat wat God belooft vaststaat, dat hij dat uitvoert, zodat iedereen zeggen kan, mijn geloof, mijn strijd, mijn liefde, mijn gebeden, mijn werk voor Christus. Met hoeveel tekort ook gedaan, maar gedaan uit liefde voor Hem, uit dankbaarheid. Daarop is mijn geloof gericht en daarop heeft mijn gebed zich gericht. Uw dankbaarheid, het mijne, voor die verlossing in Christus, zijn genade, dat is mijn aansporing om te volharden. Genadeloon, gerechtvaardigd zijn in Christus en leven in heiliging. Dat betekent echt niet dat je vanzelfsprekend het doel van de zaligheid haalt. Heb maar gerust oog voor de gevaren onderweg. En herken die ook. Laten we de verzoeking in ons leven maar niet bagatelliseren. Er is vooral ook aanvechting. En wie kent het niet? En als we aan eigen kracht overgelaten zouden zijn, echt, dan is het een verloren zaak. Ook volharding is een gave van uw God. Volharding is ook geen garantie voor een beter leven. Geen reden voor lichtvaardigheid. Of onverschilligheid. Of luchthartigheid. Eindpunt van de volharding is de dag van de Heer. Hij zal geen schaapje verloren laten gaan. Geweldig, hè, gemeente? Om dat nou te geloven. En daarop te vertrouwen. Niemand zal ze uit zijn hand drukken. Denk maar gerust aan Jezus' gebed voor de kinderen die hem door de Vader gegeven zijn. En luister dan ook maar naar de aansporingen hier in de kerk. En jongeren naar die van je ouders. Van uw dominee, uw ouderling, uw diaken, uw broeder of zuster. En luister ook maar naar de vermaningen. Ja, dat is wel een woord waar we moeite mee hebben vandaag. Omdat we toch maar graag onze eigen gang gaan en onze eigen opvattingen koesteren. Maar ook vermaningen, gesproken uit liefde, worden gezegd en zijn als gesproken door Christus. Dwaal niet af en maak geen stop op jouw levensweg. Wie de genade kent en uit dankbaarheid leeft, die kan vast geloven dat hij door die genade ook wordt vastgehouden. Twijfelt u daar wel eens aan? Aan uzelf? Christus niet. Nooit. Hij bidt voor u. Hij is uw zekerheid. En door hem kunt u vast geloven en vertrouwen dat u door God en zijn genade wordt vastgehouden. Uw goed werk is het antwoord op de verlossing door Christus. Het staat er zo mooi in 1 Petrus 2 vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Broeders en zusters, jongens en meisjes, u wandelt in het licht door Gods genade, bedoeld om te getuigen van zijn trouw en zijn liefde, de verlossing in Christus. En zo kom ik nog even terug op uw kerkgids. Daar staan heel veel namen in. En als in dat geloof uw naam in dat gidsje staat, uit dankbaarheid, vrucht van uw geloof, omdat wij, u en jij, ik ook, met al mijn tekort en met mijn bemodderde kleren, toch blij zijn geroepen te zijn tot de dienst voor onze Heer, dan kan en zal Gods zegen niet uitblijven. Voor u, voor jou, voor uw gemeente en voor de stad waarin God u een plek gegeven heeft. En dan is die kerkgids met al die namen en al die prachtige activiteit echt een gouden boekje. Amen. danken. Ik heb uit het midden van uw gemeente een verzoek gekregen om bij het toenemen van de spanning in Afghanistan, bij die strijd tegen de Taliban, toch vooral ook te bidden voor twee gemeenteleden voor u, Pim de Poter en Gerard ten Brinke, die daar hun militaire dienst verrichten. Dat wil ik ook graag doen. We gaan de heren danken en bidden. Heer in de hemel, wij komen als zondaars tot u. Ja, met onze bemodderde kleren. En we weten dat groeien en bloeien, dat alleen kan in u. Samen gemeente zijn, het kan alleen in u. Er is helemaal niks van ons bij, geen prestatie of ook maar iets van verdienste. Het is uw reddende kracht, de wijnstok. Sap die ons leven geeft, bewaren wil en alleen zo tot vrucht komen kan in verbinding met u. Dan kan er kiem van leven zijn door uw geest. En daardoor is het dat wij ook kerk zijn. Kerk kunnen zijn, niet ons vermogen, niet ons organisatietalent, uw genade. In dat geloof willen wij staan, in nederigheid en dankbaarheid. Het is alles Christus. Uw liefde ons behoudt. Heer, dank u wel daarvoor. Wilt u ons helpen om zo in de kerk bezig te zijn? Niet voor ons eigen aanzien, maar tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Opdat mensen daarvan onder de indruk raken. Van uw liefde, vanwege het werk dat u in ons begonnen bent. En in en door ons voor de naaste, voor onze omgeving, voor de stad waarin wij wonen. Waar u ons een plek gegeven hebt. Geen trots in ons hart. Niets waarin wij zullen roemen dan alleen in u. De zaligheid niet verdiend, maar als geschenk gekregen door uw Zoon die het verdiend heeft. Door zonder zonde te zijn. En zo roemen wij in uw vrije gunst. Uw liefde die ons zag. U die ons geroepen hebt, wat wonder van uw genade, dat u ons ziet in uw Zoon, als rein en gaaf, dat geeft rust. En dat haalt de spanning uit ons leven. En dan wordt onze gang echt zeker, aan Vaders hand. En Heer, dat bidden wij ook voor onze twee broeders die in militaire dienst zijn in Afghanistan. Pim de Poter en Gerard ten Brink. U kent hen, Heer, wilt u hen bewaren? In alle gevaar van hun situatie daar, in dienst van de vrede, dat we ook zijn met hun familie thuis. Heer, wij bidden u, geef vrede. Wilt u ook al dat werk daar, tegen alle verdrukking van het kwaad in, wilt u dat toch zegenen? Heer, wij bidden u voor onze gemeente in deze stad. Geef dat wij uit en door kracht van u een licht mogen zijn. Stralend, uitnodigend, wervend. En geef toch dat ook ons optreden, door ons optreden, mensen getrokken worden uit de duisternis, tot dat wonderbaar licht. En wilt u zo in uw genade ons nabij zijn, om Christus wil. Amen. Krijgt nu gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Mogen de Heere uw gaven zegenen.
Ja, goedemorgen. We willen even vertellen waar we mee bezig zijn geweest vanmorgen. En waar we mee bezig zijn de afgelopen weken. Vanaf 19 april zijn we bezig met een Pinksterproject. En ja, dat houdt in dat we natuurlijk proberen te vertellen wat de Heilige Geest allemaal voor ons doet. En dat is natuurlijk best wel een moeilijk onderwerp. En de verwerking die we gebruiken in de kinderbijbelklas, die heeft altijd mooie voorbeelden. Dus vanmorgen hebben we bijvoorbeeld een tent proberen op te zetten. Tenminste, Anneke probeerde dat met een laken. Ja, ze had alleen maar een laken en ja, dat ging natuurlijk niet. En toen zeiden de kinderen al, je hebt stokken nodig. Nou, en die stokken, hebben we zo verteld, die stokken zijn eigenlijk net als de Heilige Geest. Want de Heilige Geest geeft je ook steun. En je ziet niet aan de buitenkant van de tent dat, ja, dat die stokken er zijn. En dat zie je eigenlijk aan de buitenkant van ons ook niet, dat de Heilige Geest in ons zit. Maar hij is er wel zeker. En nou, de kinderen, hoop ik dat het goed aangekomen is. Dat er geen andere verhalen verteld worden. Maar ja, en met, we hebben ook nog een verhaal verteld van... Ja, waar ging dat eigenlijk over? Weet je dat nog? Weet je nog waar het verhaal over ging?
Ja.
Ja, nou niet meer. Roos, weet jij nog waar het verhaal over ging?
Over hoe sterk God is.
Hoe sterk God is, heel goed. En wat is dit dan? Kan je dat nog vertellen? Want Hanneke en Esther die hebben dat heel mooi gemaakt. Maar wat was dat ook alweer?
Dit waren de Filistijnen die de ark gepakt hadden. En toen dachten ze dat Baal sterker was dan de Heere God. Maar
Dagon, hè?
De Heere God steeds omgeduwd.
En wat was er toen gebeurd?
Toen was zijn hoofd eraf.
Ja, zijn hoofd was afgevallen. Ze hebben ook een wekje. En daar zit ook Dagon, het ging over Dagon, waar zijn hoofd af is. Dus dat is ook knap dat, dat ze dat expres gedaan hebben en dat dat niet zomaar losgescheurd is. Maar goed, laat jullie werkje allemaal even goed zien. Hou maar goed in de lucht. Hoe mooi het is geworden. En dan mogen jullie weer heel rustig gaan zitten.
Broeders en zusters, in de preek hebben we het gehad over het feit dat wij niet in onszelf zullen roemen. Onze slotzang zegt het ook. Gezang 140 vers 1 en 2. Alle roem is uitgesloten. Dat gaan we zingen. Gezang 140 vers 1 en 2.
Amen.
in dankbaarheid en vanwege Gods genade ontvangen wij de zegen van de Heer. De Heer zegent u en beschermt u. De Heer doet het licht van zijn gelaat over u schijnen en is u genadig. De Heer wendt u zijn gelaat toe en geeft u vrede.